Ik lees u de bekende teksten uit Hebreeën 10, die als leidraad voor deze lezingen zijn gekozen weer voor. Vanaf vers 19, Hebreeën 10. Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, de nieuwe en de levende weg, die Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. En wijl we een grote hoge priester over het huis van God hebben, laten we naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten besprengd en alzo gereinigd van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Tot zover. Beste luisteraars, het onderwerp voor deze avond is: wat zal die dag ons brengen? We hebben met elkaar in de loop van de afgelopen 5 lezingen gezien hoe daar een vrije toegang is tot God, hoe daar onderlinge gemeenschap is, hoe daar een samen zijn is van gelovigen die een hoop hebben waarvan ze de belijdenis moeten vasthouden en waarbij ze opgewekt worden om de samenkomst der christenen niet op te geven, maar te blijven volharden tot het einde. En die opwekkingen worden gegeven met deze vermaning aan het slot: als ge ziet dat de dag nadert. En de heer Bruin uit Wassenaar, al heb ik hem vorige keer niet gehoord, ik kon niet aanwezig zijn, heeft u verteld dat de omstandigheden waarin u en ik leven ons heel duidelijk maken. Allerlei voorafschaduwingen zijn er namelijk te zien dat die dag nabij is. En hij heeft ook al enkele aspecten van wat er in de toekomst gebeuren gaat met u behandeld. Nu is het zo, als je gaat spreken over wat zal die dag ons brengen, over alles wat er dan gebeuren gaat, je eigenlijk, als je dat diepgaand wilt doen, veel meer dan 1 lezing nodig hebt. Nou, kan dat u misschien vreemd in de oren klinken, want als u opgegroeid bent bij het toekomstbeeld van 1 jongste dag, waarin als het ware alles in 1 slag afgehandeld wordt, ja, dan hoef je niet zo lang te praten. Dan zouden we misschien over enkele dingen kunnen spreken die aan die dag voorafgaan in deze wereld. Maar wat die dag zelf brengt, dat is dan eigenlijk niet anders dan de eeuwigheid, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar zou men dan over moeten praten. Maar het is zo dat de schrift een heel wat gedetailleerder overzicht geeft en een wel iets genuanceerder toekomstbeeld dan dat de meeste christenen hebben. Het woord van God laat mij zien dat er in deze wereld 3 groepen mensen bestaan. En dat is vanaf de tijd van het kruis. Sinds die tijd bestaan er 3 groepen mensen, naar de vermaning van de apostel Paulus in 1 Korinthe 10 vers 32... geeft geen aanstoot, nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods. Daar vindt u een goddelijke indeling van de mensheid in 3 groepen. Er zijn Joden, er zijn Grieken of heidenen, en er is de gemeente van God. Ook al is dat Joodse volk ongehoorzaam geweest, heeft het zelfs de Messias verworpen, God heeft dat volk niet overgegeven en rekent het niet onder de volken, zodat we zouden kunnen zeggen: de toekomst van Israël en de toekomst van de wereld vallen samen. Er is eigenlijk Er zijn eigenlijk maar twee groepen mensen, de kerk en de wereld. Nee, zo is het niet. Dat wil ik vooropstellen. Het woord van God maakt mij duidelijk dat er drie groepen mensen zijn. In deze vermaning, in een vermanende vorm naar voren gebracht. Maar het woord spreekt daar ook over in Romeinen 11. Over volken en over Israël. En op andere plaatsen over de gemeente van God, ofwel de kerk met een hoofdletter K. Alle drie deze groepen mensen hebben te maken met de komst, de wederkomst van Jezus Christus. En omgekeerd, de wederkomst van Jezus Christus heeft iets in petto voor alle drie deze groepen. Ik zal ze stuk voor stuk behandelen. En dan zal ik onderscheid maken tussen het getuigenis dat God ziet, als ik denk aan de kerk, als ik denk aan Israël, als ik denk aan de volkeren, en datgene wat de naam heeft erbij te horen, maar niet waarachtig tot die bepaalde groep mensen behoort, althans niet gelovig is. Beter gezegd, ik heb enerzijds de christenheid, met daarin de kerk met een hoofdletter K als de ware kerk. En daarnaast de naambeleiders. Ik heb het Joodse volk. Waarvan straks mensen door de werking van Gods geest en van het woord van God tot bekering zullen komen. En die een overblijfsel uit dat volk zullen vormen dat God erkennen zal. Met daarnaast het afvallig deel van het volk. Ik heb de wereld. En in die wereld heb ik mensen die het getuigenis van deze Joden aanvaarden en zich bekeren. En ik heb er die dat getuigenis verwerpen. Met andere woorden, ik spreek over drie groepen. En ik verdeel elke groep in twee onderdelen. Dat moet u dus even vasthouden. Wat de gemeente dan betreft, hoef ik niet veel te zeggen. Want de heer Bruin die heeft dat de vorige keer uitvoerig behandeld. Ik wil alleen een paar principiële punten naar voren brengen. De vorige keer is u gesproken over de belofte van de heer Jezus. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik u gezegd hebben. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen ga en plaats bereid, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Daar heeft u de toekomst van de gemeente met een hoofdletter K. De Heer komt weder en ik zal u tot mij nemen. De Heer komt weder en de gemeente gaat hem tegemoet. Zoals 1 Thessalonicenzen 4 zegt, wat ook behandeld is, samen met de ontslapenen hem tegemoet in de lucht. Zo schrijft de apostel het, want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan, daarna zullen wij de levenden, die overblijven, samen met hen in wolken opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Dat zijn duidelijke, niet mis te verstaande bewoordingen. De Heer zelf heeft beloofd, ik kom weder en zal u tot mij nemen. Niet ik kom weder en kom bij u op de aarde. Ik kom weder en ik neem u tot mij. En Paulus definieert dat nog duidelijker en zegt: de Heer zal komen en wij gaan de Heer tegemoet in de lucht. Dat noemen wij, dat feit, de opname van de gemeente. Dat is een waarheid die het woord van God ons voorhoudt. En helaas moeten we zeggen, is deze waarheid in de loop der eeuwen van de kerkhistorie vergeten, verloren geraakt, mag ik wel zeggen. Niet zo lang geleden las ik een boek waarin iemand schreef dat dat een promemoriepost in de theologie was. En hij deed dat, deze Engelsman, aan het misbruik dat anderen van deze uitspraken zouden hebben gemaakt. Ik heb erop gereageerd in een van mijn werken in het Giliasme dat deze voorstelling van zaken niet juist is. Het is niet zo dat gedeelten als 1 Thessalonicenzen 4 en Johannes 14 in het vergeetboek zijn geraakt omdat Maranatha-christenen daar zo'n dikke streep onder gezet hebben. Het is zo dat in de loop der eeuwen deze waarheid van de wederkomst van Christus voor zijn gemeente al lang in het vergeetboek is geraakt. Ik hoef maar één ding te zeggen. En ik tast niet gauw die dingen aan die velen van u waardevol zijn. En ik wil ook niet zeggen dat er geen waardevols in zit. Maar als u de 12 artikelen des geloofs leest en u kent ze uit uw hoofd, dan heeft u geleerd van Jezus Christus dat hij is opgevaren naar den hemel, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat heeft u geleerd. En u heeft niet geleerd van waar hij wederkomen zal om zijn gemeente tot zich te nemen. Dat zeg ik eenvoudig als een feit. En ook als een feit kan ik u zeggen dat tijdens een straatprediking, toen over 1 Thessalonicenzen 4 gesproken werd, iemand die dan toch zijn onderwijs gehad had, catechetisch onderwijs, tegen mijn broer die 1 Thessalonicenzen 4 uit zijn hoofd citeerde, de verzen 15 tot 18, zei: meneer, wat u daar gezegd heeft, dat heeft u gefantaseerd, want dat staat niet in de Bijbel. We kunnen rustig zeggen, deze gedachte van een opname van de gemeente is een vergeten waarheid. Dat is terra incognito, onbekend land geworden in de theologie. Ik heb niet zo lang geleden een dogmatiek gelezen van W. Heinz, gereformeerde dogmatiek, waar de hele tekst, het hele gedeelte van 1 Thessalonicenzen 4, in dat gedeelte wat over de toekomst sprak, niet genoemd werd, helemaal niet aan bod kwam. En het is nog niet zo lang geleden dat deze teksten in feite toegepast werden op het sterven van de gelovigen en niet op de daadwerkelijke wederkomst van Jezus Christus. Ik zeg u dat om u er bereid voor te maken. En helaas is het zo dat ik eigenlijk sloopwerk nu moet verrichten om te kunnen opbouwen, om u er bereid voor te maken dat de Bijbel ons meer geeft dan alleen maar een jongste dag waarin één ogenblik alles tenslotte tot volheid gebracht wordt. En dan kan ik u zeggen dat dat niet een bepaalde visie is op het ogenblik van alleen maar mensen die dan wat de kerkelijke stroming betreft een beetje een apart water bevaren. Maar als ik denk aan de vrijgemaakt gereformeerde predikant C. Ter Waal, die een boek geschreven heeft over de openbaring, die houdt in dat boek, in 1971 voor het eerst verschenen, het heeft pas een tweede druk beleefd, houdt hij de mensen voor zijn mensen. Wij hebben geleefd bij het schema van één algemene opstanding, één algemene wederkomst, één jongste dag. Maar de Bijbel geeft ons, en dan somt hij op, een heel wat rijker overzicht. Dat moet ik eigenlijk zeggen als een begin. Wilt u kunnen openstaan en wil ik kunnen verder gaan bouwen aan datgene wat de schrift ons geeft. De Bijbel leert ons dus: Christus komt weer om de zijnen tot zich te nemen. Maar zoals ik u zei, dat zijn diegenen die hem kennen. Dat is niet de kerk zoals ze zich manifesteert in deze wereld. Dat is niet wat zich christenheid noemt in deze wereld. Maar dat zijn zij die werkelijk de Heer Jezus toebehoren. Zij gaan de Heer tegemoet in de lucht. En wat gebeurt er met de anderen? Dat is eigenlijk een vreselijke geschiedenis. Daar zegt het woord van God heel ernstige dingen van. Het woord van God zegt mij in 2 Thessalonicenzen 2 dit: dat als die
gemeente is opgenomen, dat er dan een tijd komt waarin de antichrist, de valse Christus, openbaar zal worden. En Paulus noemt hem in 2 Thessalonicenzen 2 de wetteloze, de zoon des verderfs. En hij zegt in vers 8, dan zal de wetteloze geopenbaard worden, en op zijn einde doelend, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en vernietigen door de verschijning van zijn komst. Zijn ondergang is dus zeker. Maar dan zal de wetteloze geopenbaard worden, vers 9, wiens komst naar de werking van de Satan is, met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei verleiding van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat ze de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben om behouden te worden. Daarom zendt God hun een werking van de dwaling, opdat ze de leugen geloven, opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Kijk, daar vindt u die andere. Zal dus komen om de gemeente op te nemen, en inderdaad, daarna komt een periode waarin de antichrist zich zal openbaren en zich eerst zal voordoen als een die met huichelarij komt, maar daarna zich zal openbaren als de wetteloze die zich in de tempel Gods, zegt 2 Thessalonicenzen 2, zet, zich vertonende dat hij God is. En zo zegt dit gedeelte, dan zal hij komen voor hen die verloren gaan. En waarom gaan ze verloren? Omdat ze de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben om behouden te worden. Op dit ogenblik zitten wij hier. En dan ziet u ook dat deze prediking van de toekomst van de Heer Jezus van zo'n ontzaglijke ernst is. Want hoe zien wij naar hem uit? Kunnen wij naar hem uitzien als degene die wij toebehoren, van wie wij zijn, die ons gekocht heeft met zijn bloed, zodat we hem tegemoet gaan? Of hebben we ons tevreden gesteld, misschien met een uiterlijk christendom, maar zijn we niet werkelijk met onze schuld tot Christus gegaan? Hebben we niet gebogen voor wat de schrift zegt, voor de waarheid van de schrift, dat we onszelf niet konden rechtvaardigen, dat er alleen maar redding is door het bloed van Jezus Christus? Hebben we dat uiteindelijk naast ons neergelegd? Wel, dan zullen we straks zijn die overblijven hier en deze periode meemaken, die zullen dan de navolgers zijn van de antichrist. En dat naam christendom, dat wordt u in het boek de Openbaring voorgesteld. Ik kan het alleen maar aantippen. U kunt straks genoeg vragen stellen op de briefjes, en dan hoop ik die te beantwoorden. Ik hoop dat er ook vele vragen zullen komen, maar ik kan het alleen maar aantippen. Maar in het boek de Openbaring, daar vindt u in hoofdstuk 17 sprake van een vrouw die zit op een beest. En die vrouw die wordt genoemd het grote Babylon, de hoer. En die staat in tegenstelling tot het ware, het nieuwe Jeruzalem, de bruid des lams. En terwijl het ene een verborgenheid is van Gods genade en heil, is de andere een verborgenheid van hoererij, van boosheid en slechtheid, van afval van God. Dus twee dingen. Enerzijds, ten aanzien van de christenheid, heeft de dag dit in petto, de opname van de gemeente en het achterblijven van het naam christendom, dat zich verenigen zal, waarvan we nu al de tekenen zien, en als het grote Babylon haar triomfen zal menen te vieren, zoals de kerk dat in het verleden gedaan heeft, toen ze de staatsmacht gebruikte Bijvoorbeeld in de dagen van Innocentius de derde in de middeleeuwen. Toen de kerk regeerde over de staat. Zo zal het in die toekomst zijn als de vrouw zit op het beest en dan tracht de regering te beïnvloeden. Dat is het ene aspect. Dan krijg ik het tweede aspect. Dat is Israël. Het volk Israël. Dan moet ik u alweer vertellen. U is waarschijnlijk opgegroeid bij de gedachtegang dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. En als u zegt, de kerk heeft de plaats van Israël ingenomen als een getuigenis hier op aarde, dan accepteer ik dat. Dan zeg ik, dat is waar. Vanaf de Sinaï tot aan het kruis is daar het volk Israël, door God uitverkoren, geliefd om der vaderen wil. En God heeft met dat volk een geschiedenis geschreven. En uit dat volk de Messias doen geboren worden. Helaas was dat volk blind voor zijn eigen Messias. Heeft het die Messias verworpen. En toen, na de Pinksterdag, is er iets nieuws gekomen. Was er voor het kruis het getuigenis van Israël. Na het kruis komt er het getuigenis van de kerk. En nu moet ik alweer gaan breken. Helaas. U heeft geleerd dat de kerk bestaat van het beginnen der wereld tot aan de jongste dag. Ik meen zondag 21. Het woord van God zegt mij, en het is het woord van de Heer Jezus zelf, zo spreekt hij tot Petrus. Als Petrus gezegd heeft, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, dan zegt de Heer tot hem, dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ook ik zeg u, gij zijt Petrus, en op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouw. Hij zegt niet, die gemeente is gebouwd, maar hij zegt, die gemeente zal ik bouwen. Dan moeten wij er niet van maken, ja, maar ze bestond allang, want dan gaan wij ons theologisch systeem, wat we in gedachten hebben, gaan we inleggen in wat de schrift zegt. De schrift zegt, ik zal bouwen. En deze tekst staat niet op zichzelf. Maar bij de Pinksterdag, of beter gezegd even tevoren, daar lezen we dat de Heer aan zijn discipelen belooft dat zij met de Heilige Geest gedoopt zouden worden. En op de Pinksterdag is dat gebeurd. Toen is de Heilige Geest van de hemel gedaald en heeft de gelovigen gedoopt. Wat was het effect daarvan? Wel, dat lezen we in 1 Korinthe 12, vers 13. Daar schrijft Paulus aan de gelovigen, want wij alle, wij gelovigen, wij alle, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. De gemeente, het lichaam van Jezus Christus, is een nieuwe verschijning. Die op aarde gekomen is, zich geformeerd heeft, vanaf de Pinksterdag en nooit eerder. Als u geloof en kerk zijn, lid van de kerk zijn, vereenzelvigd, ja, dan zou de kerk bestaan van Adam af. Maar het woord van God vereenzelvigt niet geloof en tot de kerk behoren. Wel in deze tijd. Ieder die nu gelooft, wordt gevoegd bij de gemeente van Jezus Christus, door de Geest van God. Maar, geloof aan zich, het geloof op zichzelf, houdt niet in kerklid zijn. In de dagen van Adam en Enos en Noach, was er niet een lichaam van Christus op aarde gedoopt door de Heilige Geest. Toen moest dat lichaam nog gevormd worden. Toen moest de gemeente nog gebouwd worden. En de derde schriftplaats aan de Efeziërs in het tweede hoofdstuk Daar schrijft Paulus aan het slot dat zowel zij die nabij zijn, de Joden, als zij die verre zijn, de heidenen, opgebouwd zijn op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dat woord noemt dus niet het fundament van Christus en Adam, van Christus en Noach, van Christus en Abraham, hoewel die laatste wat de rechtvaardiging door het geloof betreft onze vader is, maar wat de gemeente betreft staat er het fundament van apostelen en profeten. En die profeten zijn niet de profeten van het Oude Testament. Dan moet u hoofdstuk 3 vers 5 lezen. Dat zijn de profeten van deze bedeling die de verborgenheid van de gemeente bekend gemaakt hebben. Dit moet u goed vasthouden. Dat moet u in u opnemen als het ware. Dat moet u laten doordringen tot uzelf. Want dat is uitdrukkelijk het klare woord van God. Zonder verdere explicatie is het eenvoudig zo. Ik zal bouwen tot een lichaam gedoopt, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Wel nu, die nieuwe verschijning is in de plaats gekomen als een getuigenis met een hemels karakter van een lichaam dat verbonden is met het hoofd in de hemelen in de plaats van Israël. Maar het is niet zo dat die gemeente bij wijze van spreken Israël opgeslokt heeft met alles wat aan Israël beloofd is. Het is niet zo dat Israël voorgoed terzijde gesteld is en dat er een aantal gelovigen in de gemeente zijn opgenomen en dat daarmee de profetieën van het Oude Testament zijn afgehandeld. Dat we die nu verder maar op ons van toepassing moeten verklaren. Integendeel, het woord van God maakt heel duidelijk in Oude Testament en in Nieuwe Testament dat het volk Israël tijdelijk terzijde gesteld is, maar dat God met dat volk nog een geschiedenis zal gaan schrijven. En nu kom ik op het tweede punt. Wat is die geschiedenis van Israël? Die geschiedenis van Israël, daar wil ik een paar teksten van voorlezen. In Jeremia 30. In Jeremia 30. Vanaf vers 1, daar lees ik het volgende. Het woord dat van den Heere tot Jeremia kwam. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Schrijf alle woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Heere. Een keer in het lot van Israël en Juda. Wat was dat lot dan? Wel, dat het volk verdreven zou worden onder de vijanden. Er wordt een kering gebracht. Wat kan die keer dan anders zijn dan dat dat volk dat verdreven was hersteld wordt? Wel nu, we gaan verder. En ik hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat ze het zullen bezitten. Hier is geen sprake van een kerk, hier is geen sprake van een hemel waar we naartoe gaan, of een nieuwe aarde, hier is sprake van een land. Een land dat ze bezeten hebben, maar wat ze kwijtgeraakt zijn. Dit nu zijn de woorden die de Heere over Israël en Juda gesproken heeft. Want zo zegt de Heere, angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch, ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heup als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag, zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob, maar daaruit zal hij gered worden. Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van den Heere der Heerscharen, dat ik het juk van zijn hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren. Vreemden zullen hen niet meer knechten, maar zij zullen den Heere hun God dienen en David hun koning,
die ik hun verwekken zal. Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jacob, luidt het woord des Heren. En wees niet verschrikt, Israël, want zie, ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hun gevangenschap. Jacob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt. Want ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te verlossen. Want ik zal met alle volken, waaronder ik u verstrooid heb, voor goed afrekenen. Maar met u zal ik niet voor goed afrekenen. Vers 18. Vers 16. Daarom zullen alle die u verslinden verslonden worden. Al uw vijanden tezamen in gevangenschap gaan. Uw plunderaars ter plundering worden en zal ik uw berovers ten roof overgeven. Want ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des Heren. Omdat men u Sion, de verstotene, noemt, degene naar wie niemand vraagt. Zo zegt de Heren, zie, ik breng een keer in het lot van de tenten van Jacob. En over zijn woningen zal ik mij ontfermen. De stad zal op haar puinheuvel herbouwd worden en de burcht op zijn rechte plaats tronen. Dan zal het loflied uit hun midden opstijgen. Vreugdegedruis. Ik zal hen vermeerderen en ze zullen niet verminderen. Ik zal hun tot eer brengen en ze zullen niet veracht zijn. Zijn zonen zullen zijn als eertijds. Zijn vergadering zal bestendig voor mij zijn. En aan al zijn verdrukkers zal ik bezoeking doen. Zijn vorst zal uit hem voorkomen. Zijn heerser uit zijn midden opstaan. En hem zal ik doen naderen, dat hij tot mij genaken. Want wie zou zijn hart ten borgtocht kunnen geven om mij te genaken, luidt het woord des Heren. Dan zult ge mij tot een volk zijn, en zal ik u tot een God zijn. Ik zou dit citaat nog veel langer kunnen maken, ook uit het vervolg van het hoofdstuk en uit hoofdstuk 31. Ik kan u alleen maar aanraden dat thuis te lezen. En dan zult u zien dat het onmogelijk is. Twee dingen. Ten eerste om deze profetie van onderdrukking en herstel toe te passen op de ballingschap. Want de ballingschap is niet te vergelijken met wat hier van de grote dag van benauwdheid gezegd wordt, zoals er niet meer zijn zal. En in de tweede plaats, het herstel wat hier staat, waarbij volkeren Israël zullen dienen en ze niet meer verdrukt zullen worden, is niet het herstel dat na de ballingstap heeft plaatsgevonden. Maar u kunt deze gedeelte ook niet toepassen vergeestelijk, al zou u dat willen, op de kerk van nu. Dan moet u eenvoudig aan alle onderdelen zitten wrikken. Dan moet u al die verschillende dingen die hier staan, moet u een andere betekenis aangeven. Als er hier staat dat de stad op haar puinheuvel hersteld kan worden, kunt u niet zeggen dat het aardse Jeruzalem overgegaan is in de kerk, dat dat het herstel is van dit Jeruzalem, deze stad op zijn puinhopen. Dat is geen exegese. Als de schrift hier spreekt over de stad die een puinheuvel is, dan moet die stad en geen andere worden hersteld. Wel nu, het woord van God zegt mij dat het volk Israël deze toekomst wacht. Dat het door een tijd van grote benauwdheid heen zal gaan. Een louteringsperiode. Een grote benauwdheid voor Jacob. En dat het daarna verlost zal worden. Ik lees u Daniël 12 vers 1. Waar u datzelfde vindt. En waar de profeet Daniël schrijft. Nadat hij uitvoerig in hoofdstuk 11 heeft vermeld wat er met Israël zou gebeuren, met een koning van het noorden en een koning van het zuiden die in het sieraadsland zouden invallen, dan staat er in hoofdstuk 12, te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat, en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volken bestaan, tot op die dag toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek
geschreven bevonden worden. Hier wordt aan Daniël dit beloofd. Nadat er over het onheil is gesproken over dat volk, nadat Daniël dat allemaal aanschouwd heeft in de hoofdstukken 10 en 11, wordt hem nu beloofd. Er komt dan nog een dag van grote benauwdheid zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. Er zijn heel wat benauwdheden over Israël. En je zou zeggen, na 1940 kan het nog erger. Dan zegt het woord van God, er zal een tijd zijn zoals het niet geweest is. En door die benauwdheid heen zal dat volk verlost worden door zijn Messias. Dit is het Oude Testament. Ik heb maar enkele, eigenlijk maar twee plaatsen genoemd. Ze zouden met vele te vermeerderen zijn. Maar ik ga nu naar het Nieuwe Testament om u te laten zien hoe het Nieuwe bij het Oude aansluit. In Matthäus 24 spreekt de Heer Jezus met zijn discipelen op de Olijfberg. En dan zien we dat de discipelen gevraagd hebben naar Jeruzalem. Ze hebben Jeruzalem getoond, de tempel met zijn gebouwen, en hebben gezegd, hoe geweldig groot. En dan zegt de Heer Jezus dat er geen steen van dat Jeruzalem op de andere gelaten zou worden. En dan vragen de discipelen, Heer, wanneer zal dat zijn? Wat is het teken van uw komst en van het einde der eeuw? En dan gaat de Heer Jezus, gaat hen mededelen wat er gebeuren zal. En over deze periode heen van de kerk gaat hij beschrijven diezelfde dag van benauwdheid waar Jeremia het over had en waar Daniël het over had. Ik lees in vers 15 van Matthäus 24. Wanneer gij dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, ziet u het verband? De profeet zult zien staan in de heilige plaats. Wie het leest, letten erop. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om de dingen uit zijn huis te halen. Wie op het veld is, keren niet terug om zijn kleed te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet plaatsvindt in de winter of op een sabbat, want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld af tot nu toe en ook niet weer zijn zal. En als die dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden. Als dan iemand zegt, zie hier is de Christus of hier gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderen doen om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als ze dan tot u zeggen, zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar licht niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen in de hemel verschijnen. En dan zullen alle stammen van het land weeklagen. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen bijeen uitzenden en met luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste daarvan. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet ge dat de zomer nabij is. Kijk. Hier hebben we een uitvoerige profetie van de Heer Jezus. Het terrein waarop we staan is Joods. De Heer spreekt over de gruwel van de verwoesting waarover door Daniël gesproken is. Wel nu, Daniël heeft gesproken over een afgodsbeeld, een gruwel, die verwoesting zou brengen en die geplaatst zou worden in de tempel.
Daniël heeft dat geprofeteerd. En de Heer neemt het woord van Daniël precies zo op. In verband met het onderwerp waarover hij sprak. De tempel van Jeruzalem die verwoest zou worden. Dat is het verband. Daar gaat het om. Wel, nu zegt de Heer. Er zal een tijd komen dat die gruwel der verwoesting zal staan in de heilige plaats. Laten dan die in Judea zijn vluchten naar de berg. Bid dat uw vlucht niet geschiede op een Sabbat. Want als dan zal er grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld af tot nu toe en ook niet zijn zal. En terstond na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en zal het teken van de zoon des mensen verschijnen. Met andere woorden, deze verdrukking, en die stemt overeen met die van Jeremia en Daniël 12. Deze verdrukking is niet een verdrukking in het verleden. Maar dit is de laatste en de uiteindelijke verdrukking die over Israël komt. Waarna direct het teken van de zoon des mensen in de hemel zal verschijnen. En die verdrukking voor Israël, die heeft tweeërlei effect. Als u het boek Zacharia leest, dan leest u in Zacharia 12, dat in die periode, of Zacharia 14, dat in die periode van Jeruzalem zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. De stad zal genomen worden. De huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap. Maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden zoals hij vroeger streed. Het volk Israël is nu teruggekeerd in zijn land. Maar het is er nog in ongeloof. Het is er niet bekeerd heen gegaan. Dit is niet de terugkeer waar de profeten van spraken dat er een lot in Israëls toestand gebracht werd. Er is wel een verandering, maar dat is alleen politiek, dat is alleen nationaal. De beenderen, om met Ezekiel te spreken in het dal der dorre beenderen, de beenderen zijn wel naar elkaar toegenaderd en er komt wel wat vlees op, maar de geest is er niet in. Het is nog eigenwillig. Het is nog in ongeloof. Dat volk bevindt zich daar. En God heeft met dit volk nog zijn plan. Enerzijds zullen de goddelozen uit dit volk, en die na zoveel eeuwen nog zich niet bekeren, ook niet als dan nog opnieuw de prediking weer klinkt die eens aangeheven is in de dagen van Johannes de Doper. Zie, het koninkrijk der hemelen is nabij. Bekeert u, die zich nochtans niet bekeren. Dan heeft God met dat volk, dat erfgenaam is van het bloed der profeten, zoals het woord van de Heer Jezus zelf zegt, heeft God met dat volk een dag der wraak, zo noemt de schriften. En hij zal de goddelozen uit Israël uitdelgen. Daarop zien de vele wraakpsalmen in het boek der psalmen, waar wij als christenen eigenlijk zo moeite mee hebben om ze te lezen. Dat een David bidt dat de goddelozen uit het volk uitgeroeid mochten worden. Krom hun rug, zo zegt hij, te allen tijden. En dat hun deel is met de huichelaars. Kijk, dat zal gebeuren in die periode. Enerzijds een loutering voor Israël die voor de goddelozen betekent het oordeel van uitdelging. Anderzijds, voor dat gelovig overblijfsel, heeft God redding. Daarin zal hij een keer brengen. En als de nood op het hoogst is, dan zal de Messias komen. En die zal dat volk, dat arme zaad van Jacob, dat volkje Jacobs, dat jammert en kermt, dat zijn zonde inziet, dat volk belegerd en benauwd, dat zal dan roepen tot de Heere. En de geest van de gebeden zal in hen varen. En dan zullen ze hem zien die ze doorstoken hebben. Hij die komt uit Sion, die redding zal brengen. Dan zal de olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken, en de andere helft zuidwaarts. En ge zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen. En dan zal de Heere God, mijn koning, vers 5b, zal komen, alle heiligen met hem. Dan gebeurt er dit.
De Heer heeft hier zijn heiligen, de gemeente, tot zich genomen. Maar dan als Israël. Maar dan als Israël door die verdrukking is heen gegaan. Dan zal de Heer komen. Alle heiligen met hem. En dat zien we in het boek de Openbaring. Dan zien we hem komen als de koning der koningen. Met zijn hemelse legerscharen. En dan zijn ze bij hem, de getrouwen, de uitverkorenen en de geroepenen, zoals Openbaring 17 zegt. Dan zijn het legers bekleed met wit, fijn lijnwaad. En het witte, fijne lijnwaad zijn de gerechtigheden der heiligen, zegt vers 8. Het gaat dus niet alleen om engelen die met hem wederkomen, maar hij komt met zijn gemeente. En hij zal dan zijn volk Israël verlossen. En dat overblijfsel, dat verlost zal worden. En waarbij alle verstrooiden die nog onder de volken zijn, gevoegd zullen worden. Dat zal het Israël worden. Het nieuwe Israël. Geheel Israël. Dat weer ingeënt zal worden op de oude olijfboom. Want, zegt Paulus in Romeinen 11, wat het evangelie betreft zijn ze vijanden. Nog steeds. Er wordt wel eens hier en daar een Jood bekeerd, gelukkig. En dan zijn het vurige evangelisten. Maar als volk zijn ze nog steeds vijandig. En wat het evangelie betreft, is het niet door dit evangelie, wat nu gepredikt wordt, het evangelie van genade, en het evangelie van de gemeente van Jezus Christus verbonden met hun hoofd, dat zij komen. Nee, maar het is vanwege de verkiezing, dat zij door de oordeel en door die dag des Heren heen, door die dag van benauwdheid heen, zullen komen en gered zullen worden. Zo zal de Heren een keer brengen in hun lot. Ten slotte houd ik nog de derde groep over. Dat zijn de volken. En als ik spreek over de volken, dan krijgen we dat die volken twee dingen wachten. Wat de ontwikkelingen op aarde betreft, ik ga dat niet allemaal behandelen, maar dan laat het boek de Openbaring ons zien dat in deze periode er een wereldmacht zal optreden, het eerste beest. Met aan zijn hand een secondant, aan zijn rechterhand, de valse profeet. En deze beide, de een de staatkundige, de andere zowel staatkundige als godsdienstige macht, die zullen dan een tijd op aarde vestigen, dat de mensen zullen denken, nu hebben we het gered. Dat ze zullen zeggen, tenslotte, vrede, vrede en geen gevaar. Milieuproblemen in de hand. Oorlogsproblemen uitgebannen. Zulke wijze zullen ze rondom zich kijken. Door de chaos heen zal er een werelddictatuur gevestigd zijn. Het woord van God zegt ons dat. Maar ook een afgoderij waarbij de mensen zullen moeten knielen voor een beeld dat wordt opgericht. En niet kunnen kopen of verkopen, tenzij ze het merkteken van het beest hebben. Wel, en wat zegt mij dan het boek de Openbaring? Dat dan op zeker ogenblik, dan zal de hemel opengaan. En dan zal uit die hemel verschijnen hij, de koning der koningen en de Heer der heren, die op zijn heup die naam geschreven heeft. En ik zag het beest en de koningen der aarde, hoofdstuk 19, vers 19, en hun legerscharen, verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn legermacht. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn aangezicht had gedaan, waardoor hij hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur en zwavel, die van vuur en zwavel brandt. De overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En alle vogels werden verzadigd van hun vlees. Daar vindt u dat als de Zoon des Mensen wederkomt, hij met deze wereld in het gericht treedt. Want niet alleen de Joden staan schuldig, maar ook de wereld staat schuldig. En in het bijzonder het Romeinse Rijk staat schuldig, de westerse wereld staat schuldig. Die wereld was het die de Christus mede hielp kruisen. Die wereld is het die een bijzonder getuige is geweest van de prediking van het evangelie. Wel nu, dat rijk wordt geworpen. En die aanvoerder der volken, met zijn adjudant, en geworpen in de poel die van vuur en zwavel brandt, en de legerscharen die te Armageddon, zegt hoofdstuk 16, vergaderd waren, worden verdelgd. Dat is het oorlogsgericht, voorgesteld door Christus op het paard. Maar in Matteüs 25, daar lees ik van een rechterlijke zitting, van een gezeten gericht. En dan hoor ik dat niet alle die geoordeeld worden als de Zoon des Mensen komt, dat niet alle veroordeeld worden. Maar ik lees in vers 31 van Matteüs: wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en alle engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken verzameld worden. En hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand zijt: kom, gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Want ik was hongerig en gij hebt me te eten gegeven. Ik was dorstig en gij hebt me te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt me opgenomen. Naakt en gij hebt me gekleed. Ik was ziek en gij hebt me bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot me gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer zagen wij u hongerig en hebben u gevoed? Of dorstig en hebben u te drinken gegeven? Vers 40. En de koning zal hun antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, voor zover gij het gedaan hebt aan een der geringsten van deze mijn broeders, hebt ge het mij gedaan. En dan zal hij hetzelfde zeggen tot de bokken, en die zullen hem niet ontvangen hebben. En ook niet die predikers uit het volk Israël, die hij in die tijd zal hebben, die zullen uitgaan om zijn boodschap te verkondigen. En hun lot zal zijn de poel des vuurs. Dan wordt daar dus een scheiding gemaakt. Niet alle volken komen om. De volkeren vergaderd te Jeruzalem worden geoordeeld. De oorlogsvolken worden geoordeeld. Maar daarna vindt u een gezeten gericht, voorgesteld door de troon. Een oorlogsgericht, Jezus op het paard. Een gezeten gericht, Christus op de troon. En de volken worden gescheiden in schapen en bokken. Maar er is nog een derde groep. Want zowel de schapen als de bokken worden beoordeeld naar wat ze deze mijn broeders gedaan hebben. En als u nu naar Openbaring 7 gaat, dan ziet u dat in die tijd van grote verdrukking, daar is enerzijds een schare van 144.000 uit alle stammen van Israël. En dat er anderzijds is een getal van 144.000 uit alle stammen van Israël. En dat er anderzijds is een grote schare uit alle geslachten, uit elke tong en natie. En dan staat er van die schare: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dat is dus een definitieve klasse uit de heidenen. Met daarnaast een definitieve klasse uit Israël. 144.000. Ze worden allebei getekend. Het wordt duidelijk aangegeven. Het een uit alle stammen Israëls. Het andere uit alle geslachten die op de aardbodem zijn. Wel nu, die twee, die moet u hier ook zien in Matteüs 25. En dan vinden we dat naar wat ze met de broeders gedaan hebben, worden de volken beoordeeld. En diegenen die de broeders hebben ontvangen, zij zullen gered worden. Gaat in het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Dat zegt de heiland. Samenvatten. Drie groepen mensen. De gemeente. De unieke verschijning vanaf de Pinksterdag tot aan de opname. In het Oude Testament vindt u die gemeente in beelden aangekondigd, maar niet geopenbaard. Het is een verborgenheid, schrijft Paulus. Die gemeente heeft tweeërlei doel, tweeërlei toekomst. Wat de werkelijke bekeerden betreft, ze zullen de Heer tegemoet genomen worden in de lucht. Wat het naam christendom betreft, het zal achterblijven en in deze periode de antichrist volgen. Het volk Israël, tweeërlei toekomst. Het
gaat door een periode van grote verdrukking. Die dan het karakter heeft ook van de dag des Heren. Waarin God zijn oordelen op aarde zendt en dat volk loutert. Enerzijds zal daar een rest zijn die God kent. Anderzijds goddelozen die de antichrist zullen aanvaarden, de valse Messias. Hij is de antichrist voor de christenheid. Hij is de valse Messias voor het jodendom, de valse koning. Die hem zullen volgen en die in de oordeelstijden zullen omkomen door Gods oordeel. De volken tenslotte. De volken die in deze periode leven en niet de boodschap van het evangelie hebben gehoord nu. Maar die boodschap niet hebben gehoord. Die de predikers van Israël opnemen. Die hen verzorgen. Die boodschap van dat evangelie aanvaarden. Dat zullen degenen zijn. Die als de schapen het duizendjarig rijk binnengaan. Waarin Christus met zijn gemeente en met alle opgestane heiligen zal regeren. En anderzijds de bokken die geoordeeld worden. En tenslotte komen in de poel des vuurs. Dat is in kort bestek wat de schrift zegt. En ik kan mij voorstellen dat bij degenen die dit voor de eerste keer horen, ik meer vragen heb opgeworpen dan antwoorden gegeven. Dat is helemaal niet erg. Want u moet eerst vragen hebben, wilt u wat leren in deze dingen? En dan hoop ik alleen dat u niet de vragen verdrinkt, maar dat u probeert op die vragen een antwoord te krijgen. Dat u de schrift zelf gaat lezen met dit schema nu eens voor ogen. En dan moet u doen wat de Bereërs deden met de prediking van Paulus. Die prediking van Paulus van een Christus die lijden moest en een Christus die aan een kruis moest sterven. Dat een heil voor de Joden, dat was de Joden een raadsel. Maar de Joden in Berea zeiden niet, daar willen we niks van weten. Dat is ons zo niet geleerd door onze rabbies. Dat hebben wij altijd heel anders meegekregen van huis uit. Nee, deze Joden zeiden, we gaan het onderzoeken. Ze onderzochten deze dingen of ze al zo waren. En ik hoop dat u die test eerlijk wilt aanleggen. En dan nog een volgend punt. Als nu de schrift ons spreekt over de toekomst, dan is het niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Dan is het niet om een schema maar te hebben van dat en dat gebeurt er. Hoewel zo'n schema van veel belang is om dat te zien. Maar als de schrift spreekt over de toekomst, dan doet ze dat om tot ons hart, tot ons geweten te spreken. Dat is de bedoeling. In de eerste plaats dat wij bereid zullen zijn als de Heer Jezus komt. En als u de dingen zo leert zien, dan weet u dat Christus elk ogenblik komen kan. Daar hoeft niets te gebeuren. De gemeente van Jezus Christus kan hem elk ogenblik verwachten. Maar de vraag is of we het doen. Al heeft u dit schema met alle bijbelteksten die ervoor aan te voeren zijn in uw hoofd, dan heeft dat nog geen waarde als het bij u en bij mij tenslotte niet deze uitwerking heeft, dat we zeggen met het boek de Openbaring aan het eind, Heer Jezus, kom haastelijk. En ik hoop dat dat toch uiteindelijk boven alle kritische noten uit de zegen van deze avond zal mogen zijn, dat u die verwachting van de komst van Jezus Christus laat opwaken in uw hart. Dat u met vrijmoedigheid kunt zeggen, Heer, kom. Maar dan is het wel nodig dat u eerst gekomen moet zijn bij zijn kruis. Dat u eerst uw schuld moet hebben erkend en moet hebben geloofd in wat daar op Golgotha voor u is geschied en hem moet hebben aanvaard als uw heiland en zaligmaker. Dan heeft u deze blijde verwachting met ons allen. En om destijds willen kan ik er natuurlijk maar beperkt op ingaan. De eerste vraag is, komen er ook nog vormchristenen, of naamchristenen dus, in de grote verdrukking tot geloof? In deze periode dus. Ik dacht van niet, en ik verschil in deze van Halinzi, in verband met wat 2 Thessalonicenzen 2 zegt, dat, wat ik al voorgelezen heb, dat zij die de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben, juist degene zijn die de antichrist navolgen. En dan staat er in vers 11, en daarom zendt God hun een werking der dwaling, om de leugen te geloven, opdat alle geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. U kunt het kortweg zo stellen. In deze periode, hier, is er een deksel over Israël, in het algemeen gesproken. En wordt het heil aan de heidenen verkondigd. In die periode is er een verharding voor het naamchristendom en wordt het deksel van Israëls aangezicht weggenomen als het zich tot de Heer bekeert. Tweede vraag. Dus 2 Thessalonicenzen 2 vers 11 en 12. Leest u dat nog eens na. Tweede vraag. In de gereformeerde kerk wordt nooit over de opname gepreekt. Is de vrijgemaakte kerk hierin verder? Ik hou er niet van over kerken en dergelijke te spreken. Alleen in mijn boek Het Chiliasme heb ik nogal verschillende theologen aangehaald. Onder andere bijvoorbeeld Kuiper, die wat deze dingen betreft een geluid laat horen wat de meeste mensen niet eens weten, maar die dus ook een onderscheid maakt tussen de eerste en de tweede opstanding en dus ook de eindtijd uitrekt. Hij wil beslist niet van een duizendjarig rijk weten, maar hij wil wel een parousia hebben, een verschijning des Heren die wat langer duurt. En nu is het van de vrijgemaakte reformeerden, is het dokter C. van der Waal, die zeer drastisch met veel leer van de, die eigenlijk afkomstig is van Augustinus, afrekent. U moet dit zien. Toen het christendom staatsgodsdienst werd in het Romeinse Rijk, toen kreeg men het idee, en Augustinus heeft dat uitgewerkt in zijn boek De Stad Gods, kreeg men het idee dat toen het godsrijk aangebroken was. Dat was voor die mensen toen niet zo verwonderlijk. Eerst vervolging, heidendom. Ze moesten zich verbergen in de spelonken. Toen kwam die verandering. Het christendom beïnvloedde heel dat Romeinse leven. Velen kwamen toe, ook al om staatsposities te kunnen krijgen, later toen het staatsgodsdienst werd. Maar er was zo'n omkeer van die heidense wereld in de christelijke situatie, dat zelfs Augustinus meende dat het godsrijk zich nu baangebroken had. Toen was er natuurlijk niet meer het uitzien naar de komst van Christus om een godsrijk op te richten. Dat was weg en die opname was er helemaal niet bij. Maar vooral op het ogenblik staan deze dingen in het brandpunt van de belangstelling. Juist omdat wat al meer dan een eeuw voorzegd is, dat Israël terug zou keren naar zijn land, dat dat volk nog een grote toekomst heeft, dat de feiten nu aan de Maranatha-gedachte zo'n ruggensteun geven, hoewel die Maranatha-gedachte daar niet op rust natuurlijk, maar ze krijgen wel een ruggensteun, dat men kan op het ogenblik over deze dingen niet zwijgen, daar wordt over gedacht, en gelukkig dat men de literatuur, die de lectuur die erover is, gaat onderzoeken. En dat bepaalde argumenten in ieder geval gehonoreerd worden. Dat men zegt, daar hebben ze gelijk aan gehad. En misschien dat dat ook nog verder zou kunnen doorwerken. Dus ja, ik kan daar verder geen antwoord op geven of de vrijgemaakte gereformeerde kerk daarin verder is. Want het is maar één dokter en ik heb helaas niet de beschikking over voldoende kranten, de Reformatie of het Nederlands Dagblad, om te weten hoe zijn boek ontvangen is. Dat weet ik dus niet. Volgende vraag. Gelooft u dat dit Israël niet bestaat uit 2 stammen, hoofdzakelijk Joden, maar ook uit de andere 10 stammen? Ik meen van niet.
Ik weet wel dat velen denken dat dit Israël, de Joden die wij nu kennen, die we allemaal Joden noemen, dat daar de 10 stammen ook in besloten zou zijn. Want ook in het Nieuwe Testament lees je van iemand uit de stam van Aser, Anna. En Paulus is uit de stam van Benjamin. Toch geloof ik niet dat de belofte van terugkeer aan de 10 stammen die in Ezekiel 20 gegeven is, verwerkelijkt zal worden in het Israël zoals we dit nu zien. En dat zij in deze Joden zijn opgenomen. Ik geloof dat je in de profetie 2 dingen moet onderscheiden. In Zacharia, heel Zacharia, spreekt over het volk in het land. En Zacharia leefde in de 2 stammen. Toen waren de 10 stammen al weg. En Zacharia profeteert over wat er met de Joden in het land zal gebeuren. Ik heb u 1 profetie voorgelezen. Jeruzalem zal genomen worden. De stad geplunderd. De vrouwen geschonden. En als dan het benauwdheid op zijn hoogst is, dan komt de Messias die hen verlost en de vijanden verdrijft. In Ezekiel 20 echter, daar krijgt u wat er met de 10 stammen gebeurt. Ik zal u brengen, vers 35, naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden van aangezicht tot aangezicht. Zoals ik met u in het vader en in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte. Zo zal ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van den Heere Heere. Ik zal u onder den herderstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen die tegen mij overtreden. Wel zal ik hen leiden uit het land waarin ze als vreemdelingen vertoeven, maar in het land Israël zullen ze niet komen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Daar vinden we dus het ene deel van Israël. Gaat de grote verdrukking in het land door. Die verdrukking gaat ook buiten het land. Maar die zijn degene in Judea waar de Heer over sprak. En die zullen door die verdrukking heen gelouterd worden en een overblijfsel. Dat wordt gered. De anderen in het buitenland, en daar zullen ook de 10 stammen bij zijn, worden uit de woestijn der volken gehaald. Zoals ze eertijds uit Egypte kwamen. Maar zullen getuchtigd worden door de band des verbonds op de weg naar het land. En zullen de weerspannigen niet het land binnenkomen. Moet men het wezenlijk uitleggen dat de Heer op de Olijfberg zal staan? Sommigen zeggen dat je dat geestelijk moet bezien. De Heer Jezus is ten hemel gevaren op de Olijfberg van buiten de stad. En ik zie geen enkele aanwijzing waarom wij datgene wat de schrift aangeeft moeten vergeestelijken of anders gaan uitleggen als daar niet zeer duidelijke aanwijzingen voor zijn. Het is juist de fout, dacht ik, van de gevestigde theologie, dat men aan het vergeestelijken is begonnen. Zodat men 2 exegetische sleutels heeft. De profetie die vervuld is en slaat op de eerste komst van Jezus Christus, is exact letterlijk vervuld. In mijn boekje Het Israël Probleem heb ik daar een heleboel voorbeelden van gegeven. De aankondiging van de Heer Jezus, zijn zitten op het veulen van een ezelin, is vervuld. Dat hij bij de misdadigers geteld is, is vervuld. Dat hij zijn graf bij de goddelozen had, dat was het. Hij zou bij die 2 misdadigers in het graf gaan. Men heeft zijn graf bij de rijken gesteld, is vervuld. Doordat Jozef van Arimathea voor hem opkwam en zijn lichaam opgevraagd heeft. En zo kun je, ik weet niet hoeveel profetieën noemen, die exact vervuld zijn. Dat moet er ons voor waarschuwen om niet te gaan vergeestelijken. Tenzij we duidelijke aanwijzingen hebben. Als de Heer spreekt over water des levens, dan is dat geen gewoon water. En als de Heer spreekt over wedergeboorte, over geestelijke dingen dus, dan hebben we te maken met een geestelijke achtergrond. Maar als het gaat in de profetie om bepaalde plaatsen en aanwijzingen, moeten we eenvoudig beginnen dit letterlijk te nemen. En pas als we daar absoluut mee zouden vastlopen, kunnen we een andere verklaring zoeken. Maar ik geloof nooit dat dat de bedoeling is. Volgende vraag. Is de herbouw van de tempel een daad van geloof? Een voorportaal tot de volledige bekering in Christus? Of duidt het op iets anders? Ik dacht dat dit herstel van de eredienst doorgedrukt, mag ik het zo zeggen, zal worden door dat volksdeel van Israël dat nu ook zijn stempel legt op Israël, hoewel het het kleinste deel nog is, want het merendeel is liberaal. Maar er is een sterke onderstroom van een kleine groep die fel orthodox is. Die dus ook fel gekant zijn tegen die moskee die nog steeds op het Tempelplein staat. En ik geloof niet dat je dit kunt zeggen dat dat een daad van geloof zal zijn. Het zal gewoon zijn een herstel van datgene wat er eertijds was. Wel een vasthouden aan het woord van God. Maar of dat degene zullen zijn die zich dan ook zullen bekeren, dat durf ik sterk te betwijfelen. Ik kan daar verder geen antwoord op geven, omdat de schrift me daar geen antwoord voor schenkt. Maar ik denk zelfs dat de antichrist mede in die bouw van de tempel een stem zal hebben. Om de eenvoudige reden dat er van de Christus gezegd wordt, die zal de tempel des Heren bouwen. En wil de antichrist aannemelijk zijn voor Israël, dan zal hij in deze zin ook de Christus moeten nabootsen. Volgende vraag. In Matteüs 24 vers 32 wordt van de vijgenboom gesproken. Halinzi vat deze vijgenboom op als een teken. Zie naar ik meen pagina 49 van de planeet die aarde heette. En laat dit geslacht van vers 34, dat geenszins zal voorbijgaan, voordat dit alles geschiet, beginnen op 14 mei 48. Kunt u met deze, naar mijn gevoel, gewaagde visie instemmen? Deze uitleg van Halinzi, tussen twee haakjes, ik ben zeer dankbaar voor de boeken van Halinzi. En op deze wijze zijn door hem vele bereikt. Punt 1 met de boodschap van het evangelie. Heel wat mensen zijn wakker geschud. En hebben gedacht, als de Heer kan komen, ben ik wel bereid. Al zouden verder die boeken er wel eens naast zitten, dan is dat toch wel één van de zegenrijke gevolgen. Anderzijds is het zo dat ik wel enkele detailkritiek op Lindsay heb. Maar zo zal een andere detailkritiek op mij hebben. Maar mijn boeken hebben ook geen 4 miljoen exemplaren, dus dat zal wel wat meevallen. Maar die detailkritiek neemt niet weg dat ik dus in grote lijnen het met Halinzi eens ben. Ik heb in mijn boek Het Chiliasme een klein beetje kritiek op hem gehad, op een wat gewaagde detailverklaring. Dit wordt natuurlijk door tegenstanders van de Maranatha-leer altijd gebruikt. Want zodra je zelf kritiek uit, stel je je kwetsbaar op. Maar dat heb ik daarom niet gedaan, om anderen een wapen in handen te geven. Maar ik meen wel dat we eerlijk moeten wezen en ook moeten waarschuwen voor te veel te willen zeggen. Kijk, het hangt er maar vanaf wat versta je onder geslacht. Lindsay verstaat onder dit geslacht een generatie en neemt een generatie op 40 jaar. En laat dan het woord van de Heer, als hij zegt dit geslacht, slaan op het geslacht dat in onze dagen dus de begintekenen van Matteüs 24 zou meemaken. Maar dan vind ik het vreemd dat de Heer zegt dit geslacht. Ja, en niet zegt en dat geslacht wat dan leven zal. En ik meen, en daar hebben we alle grond voor, dat het woord geslacht hier anders moet worden opgevat. Het woord geslacht in de Bijbel ziet ook op niet een generatie zo, maar een huis, een geslacht, het geslacht van David, in die zin. En wanneer Mozes zegt, of wanneer God tot Mozes zegt, dat het volk van Israël een hardnekkig en een wedersprekend geslacht is, dan geloof ik dat de Heer daarmee een aanwijzing geeft dat het hele volk van Israël, niet alleen die uit Egypte trokken, maar het volk Israël als zodanig hardnekkig en wedersprekend is. En als later Stefanus zijn reden houdt, dan zegt hij, gij hardnekkige van hart, gelijk uw vaderen, alzo ook gij. En als de Heer dus zegt, een boos en overspelig geslacht vraagt een teken, bedoelt hij niet een generatie zo, maar hij bedoelt een generatie zo. En de Israëlieten uit zijn tijd waren precies als hun vaderen die de profeten vermoorden. En het woord van de Heer wil volgens mij niet anders zeggen dan dit, dat het geslacht Israël, dat boos en overspelig geslacht, zal niet uitgeroeid worden, zal niet ophouden te bestaan, totdat die dingen geschieden en dus dat het oordeel van God hen treffen zal. Het is dus in de tijdslinie vooruitziende dat dit geslacht blijven zal. En ik vind dan ook dat je die uitleg van Lindsay met die datumbepaling erbij, die grensbepaling, vind ik inderdaad gewaagd. Maar ik zeg nogmaals,
Dit is maar een detailkritiek die ik op Lindsay heb. In het slot van Openbaring, het laatste hoofdstuk, als alles nieuw is, dan komt nog de tekst. Aan weerszijden van de rivier staat het geboomte. Pardon. Er zou zo wat een boom vallen. Het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot het genezen der volken. Wie zijn de volken en waarom nog genezing? Dit is een heel belangrijk beginsel. Als u leest in Jesaja 65, dan vindt u daar dit, dat er gesproken wordt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die zullen geschapen worden. Maar dan volgt een beschrijving, die absoluut niet de beschrijving van de nieuwe hemel en nieuwe aarde uit het boek de Openbaring zijn. Maar gij zult u verblijden, vers 18, en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft, nog een grijzaard die zijn dagen niet voleindigt. Want de jongeling zal als 100-jarige sterven. Zelfs de zondaar zal eerst als 100-jarige door de vloek getroffen worden. Hier vindt u een duidelijke aanwijzing dat er een heilstijd komt die niet de eeuwige heilstijd is. Een heilstijd waarbij de dagen van de mensen als bomen zullen zijn, waarbij de vrede en gerechtigheid zal heersen, maar waarbij toch nog zonde gevonden wordt. Want in dat 1000-jarig rijk is Satan wel gebonden, maar de zonde in het hart van de mens is er even goed nog. Het is ook nog een deel van de beproevingstijd des Heren, van de bedelingen Gods, waarin God laat zien dat zelfs een rechtvaardige regering van de Messias de mens niet verandert, dat de mens alleen maar van genade afhankelijk is. Hetzelfde vindt u in Zacharia. Daar wordt gesproken over de komst van de Heer Jezus. In Zacharia 14. Zijn voeten zullen op de olijfberg staan. Vers 8 zegt, dan zullen te 10 dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. De helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dus dat is de regering van Christus, wat in het Nieuwe Testament het 1000-jarige rijk genoemd wordt. Dat is de Christusregering. Die ligt in de toekomst. En zegt dan het woord, dan zal dit vers 12 de plaag zijn waarmede de Heere alle volken zal treffen die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt. Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegkeren. Dat is dus het oordeel. Maar dan in vers 16, allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, den Heere der Heerscharen en het Loofhuttefeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal trekken om zich voor de koning en de Heere der Heerscharen neer te buigen, op hem zal geen regen vallen. En indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heen trekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmede de Heere de volken zal treffen die niet heen trekken om het Loofhuttefeest te vieren. Daar vindt u duidelijk, en dit is een tekst waar je in de handboeken altijd ziet dat men er niet uitkomt. Dat kan ook niet, want het is na de wederkomst van Christus. En er wordt gesproken over volken, en er wordt gesproken over Egypteland, over volken die optrekken. En als ze dat niet doen, komt er een plaag, dan worden ze door de Heere getuchtigd, er komt geen regen, en ze worden geplaagd. Dus daar is nog kastijding. Dat is merkwaardig. Wel nu, het boek de Openbaring beschrijft ons tot en met 21 vers 8 de eeuwige toestand. En dan is hel en hemel is besproken. Degenen die geoordeeld zijn voor de grote witte troon, het oordeel van de doden, zijn in de poel des vuurs geworpen. De anderen leven op de nieuwe aarde. Dan in 21 vers 8 wordt nogmaals gezegd de ongelovigen in de poel des vuurs. En dan vers 9 begint iets nieuws. Dan staat er, en een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen. Met andere woorden, dan worden we teruggevoerd en krijgen we nu het zicht op die bruid des lams in haar heerlijkheid. En dan zoals ze met haar Messias, met haar heiland, met Christus de Heer, als een Eva verbonden aan de tweede Adam, zal regeren. Dan is dus die beschrijving de beschrijving van de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem, maar tijdens het duizendjarig rijk. Vandaar dat er sprake is van koningen. Vandaar dat er sprake is van volken. En dan daarnaast die bruid des lams. Er is dus nog onderscheid. En er zijn dus nog volken die genezing van noden hebben, omdat ze onder de tuchtigende hand des Heren zich moeten bekeren als ze afgeweken zijn. Want dan zal gerechtigheid heersen en het kwaad zal direct getuchtigd worden. Wie gaat het duizendjarig rijk nu binnen? Toch ook de gemeente die Jezus eerst tot zich heeft genomen. Heersen die niet met Jezus 1000 jaar? Komt er dan geen afval meer? Volgens Openbaring 20 toch wel. Maar als je één keer met Christus bent opgenomen, kun je niet meer afvallen. Ik hoop dat u iets van de vraag begrijpt. Misschien heb ik het niet zo duidelijk gesteld. Begrijpt de vraag wel? Kijk eens, de gemeente gaat de Heer tegemoet in de lucht. Ze komt voor de rechterstoel van Christus om het loon te ontvangen. En zijn lof te ontvangen. Dan verschijnt ze met hem. Maar die gemeente komt niet weer op aarde leven. Maar ze zal altijd met de Heer zijn, waar dan ook. En Christus, Paulus zegt tegen de Korintiërs, die naar de aardse rechter liepen, weet ge niet dat wij de wereld zullen oordelen? En hij zegt tegen Timotheus, als we met Christus lijden, we zullen ook met hem heersen. En in het boek de Openbaring vind je dat in Openbaring 20 vers 4. De gemeente met de martelaren die hier in die grote verdrukkingstijd gevallen zijn, ze heersen met Christus. Onder hen is er uiteraard geen afval. Wie de verheerlijking heeft meegemaakt, zij door de opstanding heen, zij veranderd toen de Heer kwam, kan niet meer afvallen. Maar in die periode hier is er voor hen die de aarde bewonen, is er nog, zoals we uit Jesaja en Zacharia lazen, tuchtiging mogelijk. Volgende vraag. Waar behoren de oud-testamentische gelovigen voor Abraham toe? Toen was er nog geen Israël en geen gemeente. Inderdaad. Maar je had zelfs buiten Israël in die tijd mensen die niet tot Israël behoorden en toch gelovig waren. Want je hoefde niet tot Israël te behoren om gelovig te zijn. In de tijd van de wet. Jethro heeft niet tot Israël behoord. En Melchizedek stond naast Abraham. En Job en zijn drie vrienden. Daar lezen we helemaal niet van. Integendeel, uit Teman kwam de een. Lezen we helemaal niet dat ze tot Israël behoren. Israël is een periode in Gods geschiedenis vanaf de Sinaï. En het zegt ook niet dat al die Israëlieten toen gelovig waren. Maar het zegt alleen dat God toen een aardsvolk uitverkoren heeft. Ter wille van Abraham dat een speciaal getuigenis gegeven heeft. En de profeten zeggen ons dat dat getuigenis nog niet afgelopen is. Maar dat God dat tot volkomenheid brengen zal. Daarnaast zijn er altijd gelovigen geweest. Maar je behoeft niet tot de kerk te behoren om gelovig te zijn. Maar wie nu geloven, behoren tot de kerk. Dat is een andere situatie. Er zijn toch zeker meer Joden die behouden worden dan die 144.000. Weet ik niet hoe we dat getal moeten aannemen. Het is een prachtig mooi getal, 12 keer 12.000. Ik ben in dit punt ook geneigd eenvoudig aan te nemen wat hier staat. En dit getal te nemen zoals God het geeft. Maar daar durf ik mijn hand natuurlijk niet voor in het vuur te steken. Het zou mogelijk kunnen zijn dat het een symboliek is. Maar ik ben voor eerst nog niet genegen dat aan te nemen. Ik ga uit van de letterlijkheid van het getal dat God zoveel heeft die uit Israël zijn getuigen zijn. Zullen degenen die Jezus nu nog niet aangenomen hebben als hun verlosser na de opname van de gemeente een kans hebben om behouden te worden? Ik heb dat al beantwoord. Zij die nu het evangelie hebben gehoord en het verwerpen, die de liefde tot de waarheid verwerpen, hebben geen kans. Er is geen tweede kans, niet na de dood, ook niet voor zulke na de opname. Dat is een zeer ernstige zaak. Anders zou iemand hier kunnen zeggen, nou, ik wacht het eerst nog maar eens af. Maar zo is het niet. Het moet hier en nu beslist zijn. Zoals het hier en nu, wat de dood betreft, beslist moet zijn. Voordat iemand door de dood wordt weggenomen. Wat betekent de tekst, indien die dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden worden? Dat betekent dat God die dagen kort gemaakt heeft. Er zijn in de schrift een stuk of 8 getuigenissen. Die periode van grote verdrukking aangeven. In Daniël 9 aan het slot wordt gesproken over een halve jaar week. In Daniël 7 wordt gesproken over tijd, tijden en een gedeelte destijds. In Daniël 12 vers 7 wordt gesproken over 1290 dagen, als ik het goed heb, of ik zal het even opzoeken. In Daniël 12 vers 7 wordt gesproken tijd, tijden en een halve tijd. Dat woord tijden is een verdubbeling, dat is dus 3,5 jaar. In het boek de Openbaring, Openbaring 11 vers 2, wordt gesproken over, ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. In 11 vers 3, de getuigen zullen hun getuigenis geven 1260 dagen. In 12 vers 6, de vrouw, dat is Israël, vlucht in de woestijn 1260 dagen. In 12 vers 14, de vrouw vluchtte waar ze gevoed werd, tijd, tijden en een halve tijd. En tenslotte in Openbaring 13 vers 5, daar wordt van het beest gezegd, hem werd macht gegeven te handelen 42 maanden. Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat zijn 8 aanwijzingen waarbij die 3,5 jaar, het zij als 42 maanden, het zij als 1260 dagen, het zij als een halve jaarweek, het zij als 3,5 jaar worden aangegeven. Allemaal dezelfde periode. Zo exact. En u moet al die tijden met elkaar vergelijken, in zijn context lezen. En dan ziet u dat het gaat om die grote verdrukking die over Israël komen zal, waarin de tempeldienst veranderd zal worden en er het volk, de heidenen Israël zullen verdrukken. Na de opname van de gemeente kunnen er dan nog mensen behouden worden die dan nog op de aarde zijn van diegenen die er wel van gehoord hebben en hem toen nog niet aangenomen hebben. Of die er toen nog niet zo goed mee bekend waren. Ik geloof, zoals zo even al gezegd, dat zij die het evangelie gehoord hebben en verworpen hebben, niet een tweede kans krijgen. Maar dat dat evangelie zich uitstrekt tot alle die de boodschap nog niet hebben vernomen en die zich kunnen bekeren. Het is me niet geheel duidelijk of er na de opname nog gelovigen zijn of niet. En ook na de grote verdrukking, hoe de toestand dan is wat betreft gelovigen en ongelovigen. Kijk, als de kerk is opgenomen en de gemeente daar de Heer wordt voorgesteld en zij het loon ontvangt om dan met de Heer terug te keren, dan zijn hier op aarde Israëlieten en volkeren. Er zijn maar twee soorten mensen weer. Net zo goed als er waren in de tijd tussen de Siening en Golgotha. En onder die twee soorten mensen zijn gelovigen. Gelovige Israëlieten en niet-gelovigen. Die 144.000 en de rest die niet gelooft. Onder de volken zijn er die prediking van de Joden aanvaarden, hen opnemen, hen als gezanten van de komende Messias verbergen, bezoeken, helpen, uit het geloof. Wel, die twee getuigenissen zijn er dan in die periode van grote verdrukking. En beide groepen zullen te lijden hebben van de vervolging van de antichrist en van het beest. En als de Heer wederkomt, dan zal die groep ingaan in dat duizendjarig rijk. Dan zal juist die schapen het koninkrijk binnengaan, wat u bereid is, dat staat er zo kenmerkend, van de grondlegging der wereld af. Terwijl de gemeente van voor de grondlegging der wereld haar deel heeft. Volgende vraag. Worden de 144.000 in de eerste helft van de grote verdrukking uitgezonden? Ik denk dat je hier een aanwijzing vindt in Matteüs 10. In Matteüs 10 vindt u de discipelen die de eerste keer worden uitgezonden. Hun zending onder Israël. En als je dat hoofdstuk leest, dan merk je vanzelf dat de Heer van de 10 discipelen in zijn tijd overspringt over deze tijd heen, ten slotte naar de eindtijd. En zegt hij in vers 23, wanneer u dan in deze stad vervolgen vlucht in de andere, want voorwaar ik zeg u, zij zult met de steden van Israël geenszins ten einde zijn, totdat de Zoon des Mensen zal komen. Dat is een heel merkwaardige tekst. Die discipelen worden uitgezonden toen. En toen is de Zoon des Mensen niet gekomen, want dat ziet niet op zijn komst. dat hij ook in die steden ging prediken. Maar de komst van de Zoon des Mensen ziet op zijn wederkomst. Hij zal wederkomen en ge zult daarmee niet ten einde zijn. En in die tussentijd zouden ze verdrukt worden. En die verdrukking begint in deze periode al. En die worden, degenen die gedood zijn, worden gezien als de zielen onder het altaar. Dan als de antichrist openbaar wordt...